Onze broeder is in zijn inleiding ingegaan op actuele zaken. Wat we van hem trouwens ook wel gewend zijn eigenlijk. Ja. Van mij bent u dat niet gewend. Ik probeer me er altijd toch wel verre van te houden. Want actualiteit is in hoge mate de waan van de dag. Totdat het inderdaad dagen gaat duren. En maanden en jaren. En dan is het niet meer de waan van de dag. Natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, het is ook een heikel onderwerp om op in te gaan vanuit een bijbelstandpunt, omdat het heel wat verschillende aspecten heeft. Maar het verschijnsel van migraties van volkeren, dat komt ons een beetje onbekend voor. Maar niettemin is het een gebruikelijke gang van zaken in de loop van de geschiedenis. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het niet alarmerend is, maar wel dat het niet ongewoon is. Want zo ging het altijd. En ik blijf maar inderdaad vandaag niet bij de actualiteit, maar wel bij de Bijbel zelf. En in het bijzonder bij dat volk van God dat wij kennen onder de naam Israël. En dat is een volk dat het heeft uitgevonden, min of meer. Want hoewel wij geneigd zijn, wellicht, dat weet ik nooit zeker, maar hoewel wij wellicht geneigd zijn te denken dat dat volk ergens een eigen land heeft, dat wij Palestina noemen, dan moet ik u zeggen dat dat fundamenteel onjuist is. Niet alleen de nomenclatuur, dat wil zeggen, het heet niet Palestina en wij noemen het ten onrechte zo, maar het moest van de Romeinen, om zo te zeggen. Want Palestina in de Bijbel is het land van de Filistijnen en dat is de Gaza-strook. Maar ja, dan slaat de verwarring toe. En voor zover er zoiets bestaat dan als het land Canaan, moet ik u zeggen, ja, zo heette het voordat het door Israël in bezit werd genomen, om de eenvoudige reden dat daar Canaanieten woonden. Dat wil zeggen, verschillende volkeren, maar allen afstammend van Canaan, dat wil zeggen van Gam. Dat wil zeggen degene over wie de vloek kwam des Heren. En de Heer liet de Canaanieten dus ook uit dat land dat tot dan toe aangeduid wordt als Canaan verwijderen. En daar heb je het een en ander aan migraties van volkeren sowieso bij de hand. En dan is het nog zo dat het land dat we dus maar gewoon het beloofde land zullen noemen, want dat was het, dat van dat land door de Heer gezegd wordt, het is van mij en jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij mij. En als je niet weet te gedragen, ik zeg het maar gewoon met eigen woorden uit de allernieuwste Bijbelvertaling die nog gemaakt moet worden trouwens. En als je niet weet gedragen, dan zet het je er weer uit. En dan moesten ze ook weer ergens heen. En eigenlijk is het zo dat als wij spreken over migraties van volkeren, dan zijn wij in de praktijk in hoge mate, niet helemaal, maar bijna uitsluitend, terecht bij Israël. Dat volk dat verstrooid zou worden onder alle volkeren, dat verdreven zou worden naar de einden der aarde en ja, ook nog ooit eens een keer terugverzameld zou worden uit al de landen waarin de Heer hen verdreven had. En dat is de meest opmerkelijke migratie, als u mij vraagt, die nog gebeuren moet. Maar het is een migrerend volk geweest altijd, Israël. En dat heeft ook zo zijn reden. De reden is dat het anders is dan alle andere volkeren. Dat wordt in ieder geval gezegd op het moment dat het volk ontstaat. Dat is niet het goede woord, want het ontstond niet. Het werd gemaakt. Geboren, dan wel verwekt. Ik ben onderweg naar Exodus hoofdstuk 19... Want daar zijn we bij dat volk Israël op het moment dat het voor het eerst eigenlijk zo genoemd wordt. Waarover straks wat meer. Maar er staat in Exodus 19 vers 1... in de derde maand na het uittrekken der kinderen Israëls uit Egypteland... tezelfde dagen, dat wil zeggen na drie maanden... kwamen zij in de woestijn Sinai... Vers 3, tegenover die berg, dat wil zeggen eind van vers 2... Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg... En Mozes klom op tot God en de Heere riep tot hem van de berg zeggende... Aldus zult gij door het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen... want de kinderen Israëls is, althans hier, hetzelfde als het huis van Jacob. Dat volk dus, eigenlijk één wat uit de hand gelopen familie... en het zal nog verder uit de hand lopen, kan ik u zeggen... maar misschien heb ik het daar zometeen nog over... En ik wijs er maar op de locatie die hier beschreven wordt. Vers 2, ze togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinai. De locatie waar dat volk notabene terechtkomt voor het aangezicht des Heren is in het land Midian. Dat was immers dat land waar Mozes terechtkwam nadat hij moest vluchten uit Egypte. En waar hij de kudde weide van zijn schoonvader, de gekroonde schoonvader trouwens, Jethro, in Midian. En waar de Heer hem in tweede instantie riep bij de brandende brambos. En zei, je moet naar Egypte en je haalt dat volk op en je brengt het hierheen. Hetgeen hij dan na wat sputteren en enig gestotter... gedaan heeft, samen met zijn broer, toch? Zo was dat. En hij bracht ze daar. En wilt u nou weten waar Midian ligt? Dat is makkelijk, er staat in elke Bijbelse atlas staat dat goed. Midian, dat is in het tegenwoordige Saoedi-Arabië, oostelijk van de Golf van Aqaba. Dat is dat Mohammedaanse land bij uitstek in ons tegenwoordige tijd. Ja, dat land. Daar kwamen ze terecht. U zou er ook wel eens willen rondkijken, ik wel tenminste. Maar dat hoef ik niet eens te proberen, dat gaat niet lukken. Daar komen wij niet in. Zeker als christenen niet. Maar die maar even terzijde. Maar Israël was daar, hè. Daar ligt de Sinai. Laat u niet misleiden, ik heb dan ook de naam Sinai geprobeerd te vermijden. Want het heette wel Sinai in de Bijbel, maar op onze kaarten staat die naam op totaal de verkeerde plek. Maar dat doet er nou niet toe. Daar wilde ik het nou niet over hebben. Maar daar in dat land, dat is in de buurt van Mekka en Medina. Ja, het ligt daar allemaal, hè. Daar werden die kinderen Israëls dan wel het huis van Jacob verzameld. En de Heer zei tot hen, gij lieden hebt gezien, vers 4, wat ik aan de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. En dat was inderdaad nogal wat. Want u weet hoe dat gegaan is. Dat volk is uit Egypteland uitgeleid geworden. Dat wil zeggen, dat was een migratie. Het had tot gevolg, dat wordt over het algemeen vergeten... maar het had tot gevolg de totale ineenstorting van het Rijk, van Egypte namelijk... Dat is de ineenstorting van het zogeheten Middenrijk. Kan niks anders geweest zijn. Egypte ging daarmee naar de Filistijnen. Nou ja, bij nader inzien, dat ging niet naar de Filistijnen, het ging naar de Amalekieten. Die is ook wel aardig, dat is allemaal onbekend omdat het niemand interesseert, maar het staat wel in de Bijbel allemaal. Want toen Israël uit Egypte uittoog, toen kwamen ze de Amalekieten tegen... Dat is al in hoofdstuk 17, vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Dat is dus ergens in die drie maanden. Tussen de uittocht uit Egypte en de verzameling bij de Sinai. Lopen ze uit Egypte, dat kon heel volk, hè. Het land dat ze verlaten gaat naar de knoppen. Gaat naar de kelder, dat is een betere, denk ik. Want het is nogal diep. In de Schelfzee, honderden meters, ja, Golf van Aqaba. Dat is hem namelijk. En daar verdwijnt dat hele leger in en de hele macht van Egypte. En de eerstgeborenen waren al gedood, dus er was niemand die nog lakens uitdeelde of zo in Egypte. Dat was allemaal voorbij. En dan loopt dat volk naar buiten, Israël. En dan komen ze een ander volk tegen, dat was net op weg de andere kant op. Er woonden daar kennelijk ergens, dat zijn de Amalekieten. En ze komen elkaar tegen. En Israël haalt weliswaar de overwinning. Maar het betekent niet dat er geen Amalekieten meer zijn. Sterker nog, het betekent uitdrukkelijk dat er wel Amalekieten over zijn. En Israël krijgt een memootje mee van de Heer. Waarin de Heer zegt, denk erom, schrijf dit op. Dat staat in 17 vers 14. Toen zei de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Maar later in de Bijbel komen we nog steeds Amalekieten tegen. En in Deuteronomium 25, dat staat bij u waarschijnlijk afgedrukt onder Exodus 17 vers 14... In Deuteronomium 25 wordt het in de laatste woorden van Mozes nog herhaald en wordt gezegd, denk erom dat je dat onthoudt. Als je één keer definitief in het beloofde land bent aangekomen, dan moet Amalek uitgeroeid worden. En dat is nog niet gebeurd. Heb je dat? Hoezo migraties? Ik ben van mening dat die Amalekieten gewoon doorgelopen zijn uiteindelijk. En die hebben de macht in Egypte overgenomen. En wij kennen ze daar als de Hyksos. Als u het na wil zoeken, moet u dat maar eens doen. Dat is best wel interessant. Je hoort daarna in de periode van de Richter, hoor je dus over Egypte ook niks meer. Hè? In die honderden jaren komt Egypte niet voor. Het is ten onder gegaan, moet opnieuw opgebouwd worden. Alleen daarna worden die Hyksos alsnog het land weer uitgedreven. Dat staat niet in de Bijbel. Maar ineens komen daar die Amalekieten weer tevoorschijn in de nadagen van de Richteren. En dat komt omdat ze uitgedreven werden uit Egypte, dat in opstand gekomen was tegen deze buitenlandse overheersers. Zoiets. Maar ik bedoel maar, er was een heen en weer trekken van volkeren in die dagen al. Ik kom er wel op terug. Maar het gaat me om wat hier nou in Exodus 19 erover staat. Want de Heer zegt, jullie hebben gezien. Gij hebt gezien wat ik aan de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op vleugelen der arenden. Dat wil zeggen, door bovennatuurlijke dan wel bovenmenselijke kracht. Gedragen en u tot mij gebracht hebt. Daar dus. In Saoedi-Arabië, maar dat heette toen nog niet zo. Maar dan wel in het land Midian. De Heer heeft hem daar gebracht, in hoog tempo trouwens ook nog, maar met allerlei wonderen gepaard gaande. En de aardigheid is dat de uitdrukking zelf, vleugelen der arenden, later nog eens een paar keer aangehaald wordt. En ook wordt gebruikt in Openbaring 12, waar het uiteindelijk gaat ook over een uiteindelijke redding van Israël. En dat staat het ook, ik zal u met arendvleugelen of vleugelen dus van een arend verzamelen, enzovoorts. Zodat u niet denkt dat dat betekent met vliegtuigen, zoals de Zionisten dat wel eens hebben uitgelegd. Jawel, het betekent wat het hier ook betekent. Waar hier geen vliegtuigen en Openbaring 12 ook niet. Het gaat erom dat door goddelijke kracht deze dingen gebeuren. En dan komt vers 5 van Exodus 19. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en dus mijn verbond houden, zo zult gij mijn schat, vertaald met eigendom, zo zult gij mijn schat zijn uit alle volken, let op uit, niet onder, maar uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. De Heer zegt, alle volkeren, de hele aarde, wat het maar is, is van mij. En ik pak jullie als volk daaruit. Dat wil zeggen, het wordt vanaf dat moment een uitzonderlijk volk. En dat is weer zo, omdat ze de geschiedenis zullen ingaan met de naam van deze God, de enige, die hen uit Egypteland heeft uitgeleid. Dat wil zeggen, het is het volk des Heren. Dat wil zeggen, Jehovah, God, de schepper van hemel en aarde, verbindt zijn naam aan en associeert zich met dit volk. En dus heet het mijn volk. En bij gelegenheid wordt gezegd dat dat nooit veranderen zal, dat het altijd zo zal blijven, ongeacht de omstandigheden en ongeacht eventuele gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Er blijft altijd Gods volk en het valt onder de normen die God zich gesteld heeft met betrekking tot dat volk. Die normen worden trouwens uitgebreid uiteengezet, met name in Deuteronomium, maar hier ook al wel, namelijk: de Heer zou hen zegenen zolang ze hem dienen, en de Heer zou een oordeel over hen brengen, een vloek over hen brengen, als ze hem niet dienen. Dat bedient ook, maar het blijft altijd dat volk waarvan God zich bedient en waarmee hij zich associeert. Let op dat we het niet hebben over de Joden nu. Nee, althans niet exclusief. Wij hebben het over 12 stammen, minimaal. 12 stammen van Israël, hè? Daar gaat het over. Ja. En tot het volk wordt dan ook gezegd, vers 6, gij zult mij, voor mij, een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Later wordt de term aangehaald in het Nieuwe Testament, dan heet het koninklijk priesterdom. Maar fundamenteel blijft het hetzelfde. Misschien dat het er ander gewicht mee krijgt, maar dat is nou mijn punt niet. Het gaat erom, hoe ze hier genoemd worden, een koninklijk priesterlijk volk en daarmee een heilig volk. Het punt is, het is heilig omdat het gewijd is aan de dienst van God. Nee, niet maar de Aaronieten, niet maar de Levieten, alle stammen van Israël. En ik had misschien ook nog moeten zeggen, en niet maar de Joden. Alle stammen van Israël. Bij elkaar. Want heilig zijn wil zeggen gewijd aan de dienst van God. Er wordt een heleboel omheen gedelibereerd om die term heilig en wat heilig precies betekent. Maar het heeft in de Bijbel heus maar één betekenis. Het wil zeggen gewijd aan de dienst van God. Dat het dus betekent afgezonderd van de wereld is waar. Maar afgezonderd van de wereld alleen, dat is niks. Dat is niet heilig. Dan ben je alleen een misfit, dan ben je onaangepast. Maar afgezonderd van de wereld, jawel. Nee, geheiligd aan de dienst van God. En voor dat doel, afgezonderd van de wereld. Zondert mij af, heet het dan ook, de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterschap bedienen. En Paulus zegt, de Heer heeft mij van moederschoot af afgezonderd tot het evangelie. Dat is de negatieve kant, afzonder is de negatieve kant van heiliging. Maar het gaat om heiliging, want afzondering alleen, ja, dat is opsluiting in een gevangenis. Dat schiet niet op. Maar een heilig volk zou het zijn, en de functie van het God dienen, ja, die heet nou eenmaal in onze Bijbels priesterschap. Want de priester is een priester omdat hij gewijd is aan de dienst van God. En andersom. Dus heilig of priester, ja, dat maakt in de praktijk geen verschil. Dat is wat het is. En dan heet het ook nog koninklijk, of in dit geval in de vertaling koninkrijk. Prima. Het punt is namelijk dat wij van doen hebben, in de Bijbel althans, met hiërarchie. En dat betekent dat God vanaf dit moment, de Heere God, Jehovah, staat boven Israël. En hij bedient zich van zijn volk dat hem dient. En via dat volk dat hem dient, bedient hij de overige volkeren. Heb u dat? Dat is een soort piramide. Met aan de onderkant de volkeren, maar één is er uitgekozen en op een hogere trap gezet. En wordt daarmee een koninklijk volk. Maar het koninklijke volk zelf is weer ondergeschikt aan de koning zelf. De Heer die zich bij gelegenheid dus ook inderdaad koning van Israël noemt. En die ook protesteert als Israël zegt, wij willen een koning. En dan troost de Heere God Samuel en zegt, ze hebben jou verworpen, maar maak je geen zorgen, ze hebben mij verworpen. Ze vinden het niet voldoende als ik koning over hen ben. Zo staat het daar. Maar de Heer zelf is koning van Israël. Vandaar dat hij ook komt als de grote koning Inmiddels dan ook nog uit het huis van David, want het is onderweg ook nog geregeld. Zo de kerst, denk ik dan. Ik hoop dat u die lijn zo snel volgen kunt. Maar we hebben van doen met een hiërarchie. En als dus het een beetje lastig wordt met de volkeren en met de koninkrijken en met de hiërarchie onder de volkeren, bijvoorbeeld in de geschiedenis van Daniel, toen immers de Babyloniërs Jeruzalem veroverd hadden en het laatste deel van Israël, zijnde het Joodse volk, in ballingschap hadden weggevoerd, toen zei de Heer toch tegen Daniel: maak je geen zorgen, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is Daniel 2. En het was commentaar op die steen zonder handen afgehouwen, die het hele beeld vernietigde. En natuurlijk is die steen Christus, maar met Christus heb je meteen heel Israël. En dat is het commentaar wat gegeven wordt. Koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Niet aan het Babylonische volk, maar aan Israël. Niet aan Ismaël, maar aan Isaac. Niet aan Esau, of zijn, was het zijn zoon? Of kleinzoon, Amalek. Maar Jacob. Wat heb je er nog? Niet aan Agag, de koning der Amalekieten. En dus ook niet aan Haman, die uit dat koninklijk huis van Amalek was. Uit Esther, geschiedenis van Esther. Maar aan de Messias, de zoon van David. Dat is de situatie. Maar dit maakt Israël meteen tot een volk van vreemdelingen hier op aarde. Ze worden niet gerekend tot de overige volkeren. Vandaar dan ook dat het een periode van pak een beet 600 jaar... Het gaat me niet om een jaar nou. Maar pak een beet een periode van 600 jaar... weliswaar een plek had hier op aarde en in het algemeen zelfs in het zogeheten beloofde land. Maar ze hadden geen koning. En zelfs zeggen ze, al die volkeren hebben een koning, alleen wij niet. Er staat, ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen. Of het democratisch is, weet ik niet. Of het anarchistisch is, weet ik ook niet. Maar er was in ieder geval geen gezag van bovenaf. Het enige wat er was, is de Heer in de hemel en de Mozaïsche wet, eventueel, waarvan men zich trouwens niet al te veel aantrok. Maar de Heer was zijn koning en het was dus een volk afgezonderd van alle anderen. En daar hadden ze geen vrede mee. Bij gelegenheid riepen ze, nee, wij willen net als alle volkeren, wij willen ook zo'n koning, enzovoorts. Hebben u dat nog? Het was per definitie een volk dat tussen de volkeren zelf geen plaats had, omdat het er boven geacht werd te staan en omdat het, laat ik dat er dan vooral bij zeggen, het had een functie. Dat wil zeggen, ik las dit nu net, maar ik moet het eigenlijk even toelichten. Het werd gemaakt tot heilig volk, tot koninklijk, priesterlijk volk, of hoe dat maar heten mag. Waarna je afvraagt, wat was dan hun functie in de praktijk? Want je kan wel zeggen, het stond in de hiërarchie onder de Heer en boven de volkeren. Wat was dan in de praktijk hun functie? Nou, die is heel gemakkelijk. Hun functie was om het woord van God rechtstreeks van de Heer te ontvangen en dat woord van God dan weer te beheren en uit te delen, te prediken, bekend te maken aan de overige volkeren. Vanuit een daarboven geplaatste positie. Met gezag, met autoriteit. Want Israël was het volk des Heeren en het woord des Heeren wordt door het volk des Heeren bekendgemaakt en dat maakt het tot een priesterlijk volk. Vandaar dat dit volk ook hier meteen het woord des Heeren meekrijgt. In de algemene betekenis, maar ook wat smaller. Dat wil zeggen ook op symbolische wijze. Want ja, er komt een heleboel ritueel en symboliek aan te pas in de gang van zaken in de wereld. Dus ze krijgen die 10 geboden mee op 2 stenen tafelen. Ze kregen in werkelijkheid enige honderden geboden mee. En waar die opgeschreven waren, weet ik niet. Maar doet er niet toe. Maar voor de symboliek op 2 stenen tafelen, de symboliek daarvan leg ik verder niet uit, maar wel wordt er verteld dat men dat woord des Heren zou men bewaren in een kist van sittimhout, overtrokken met goud, met een in principe massief gouden deksel erop, met daarop de vier cherubim, de heerlijkheid. En vanaf die plek, vanaf het verzoendeksel, heet het van de Ark des Verbonds, zei de Heer, zal ik tot u spreken. En wat ze bewaren zouden in de loop van de geschiedenis was dus die kist. Nou ja, niet de kist, maar wat erin zat. Heb je dat? Symboliek voor de functie van Israël om het woord Gods te bewaren. En dat heeft het in de praktijk ook gedaan trouwens. Maar niet altijd vanzelfsprekend of vrijwillig, zal ik maar zeggen. Maar het is wel gebeurd. Ondanks alles. Nee, die Ark des Verbonds is zoek geraakt. De twee stenen tafelen ook. Maar dat was alleen de symboliek. We hebben er beschrijvingen nog van, dus dat lijkt mij ook wel voldoende. Maar wat belangrijker was natuurlijk, is dat men in het algemeen dat woord des Heren zou bewaren. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar misschien heb ik het daar nog over. Want ik neem u even mee een paar hoofdstukken terug naar Exodus, hoofdstuk 1. Want daar vinden we eigenlijk de overgang van een familie naar één volk. Want het boek Exodus, nou dat heet zo natuurlijk omdat het gaat over de, wat we noemen de uittocht. Want Exodus, dat is exit, dat weet u hè. Dat is uitgang, wat dat betekent. En het gaat erom dat ze hier in Egypte zijn en daaruit uitgeleid zouden worden. En eerst begint het boek dan met de eerste vijf versen. Waar staat dat het gaat over 70 mannen, exclusief Jozef die al in Egypte was. Dus het waren er een paar meer, want die waren al in Egypte. Maar dat is allemaal het boek Genesis, daar hoef ik het niet over te hebben. Maar u weet hoe het was, er was hongersnood in wat nog steeds Canaan heet, in de dagen van de aartsvaders. En Jacob en de hele familie vertrekt naar Egypte, waar Jozef via een wat vreemde route onderkoning blijkt geworden te zijn van Egypte. En ze krijgen daar het land Rameses dan wel Goshen tot hun bezit. Dat wil zeggen, ze zouden daar zitten. Ik bedoel, dat zouden ze bewonen daar. En dat was 70 man. Maar nou staat er, vers 6, toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en, let even op, ze werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig en zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Nou probeer ik te tellen hoe vaak er staat dat ze in aantal toenamen, maar onderweg raak ik altijd de tel kwijt. Moet je gans en zeer ook nog meetellen? Machtig alleen was ook wel voldoende geweest, denk ik. Dus ik weet niet hoe vaak het er staat, maar vele malen. Dat wil zeggen, zij vermenigvuldigden, zij breidden zich uit. Kennelijk ook in hoog tempo. Zodanig dat toen er ineens, vers 8, een nieuwe koning was over Egypte die Jozef niet gekend had, aan wie het trouwens aan historisch besef blijkbaar helemaal ontbrak, en dat is een doodzonde voor een politicus. Maar toen maar weer. Die zei tot zijn volk, zie het volk der kinderen Israëls is veel, vers 9, ja machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen. Nou ja, dat is precies wat het deed. Wat deed Israël in Egypte? Vermenigvuldigen. Omdat het niet vermenigvuldigen en het geschiedde als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. Men werd bang voor die Israëlieten in Egypte die in aantal toenamen. En terecht. En dat is niet een fobie, een neurotische angst, xenofobie, dat wil zeggen vreemdelingenangst of zoiets. Dat is gewoon een kwestie van goed bestuur. Want zo gaat dat onder volgen. Je kan dat navragen op de Balkan, maar daar ben je even bezig. Met al die volkeren die daar door elkaar lopen. En die in landen wonen die niet naar hen genoemd zijn. Er zijn andere landen die zijn wel naar hen genoemd, maar daar wonen weer andere mensen enzovoort. Dat weet u toch, hè? De Balkan, ja. Oh, dat kunt wel eenvoudig houden. Nemen we de Oekraïne. Het oosten van de Oekraïne wordt bevolkt door Russen, die van die kant de grens zijn overgekomen, die zich in de zogenaamde Oekraïne gevestigd hebben. En wat willen ze nou? Ze nemen in aantal toe. Wat willen ze dus? Zelfstandigheid. Ze willen zich afzonderen en het liefst de hele macht overnemen in de Oekraïne. Waar nog een verhaal bij zit, want vroeger was dat gewoon Rusland, hoor. Dat is nog niet zo heel lang zo dat het een apart land is. Nee, ik heb het niet over de Sovjet-Unie, ik heb het over daarvoor. Dat is gewoon Rusland, het zuiden van Rusland. Ik weet in ieder geval zeker dat een of andere tsarina, de vrouwelijke tsaar, dat gebied beschikbaar stelde voor migratie. Dat wil zeggen voor kolonisten die uit het buitenland zouden komen om de grond daar te ontginnen. Dat hebben ze ook gedaan. En ze hebben er geweldige graanakkers van gemaakt. De graanschuur van Europa. Het was vroeger dus Rusland. Dus ja, dat is toch vervelend wat ik nu zeg. Maar maakt ook niet uit, want niemand trekt er zich wat van aan. Maar het punt is gewoon dat als je al die buitenlanders krijgt in het land dat je als het jouw beschouwt, en ze nemen een aantal toe. En als je dan nog democratisch georganiseerd bent, dan krijgen die lui vanzelf de meerderheid en nemen de macht over. En dan wordt het helemaal problematisch als die lui zelf helemaal de democratie niet nastreven. Heb je dat, dan heb je een probleem. Dat is niet een fobie, als je daar bang voor bent. Dat is gewoon historisch bepaald. Maar zelfs zonder de historie kun je weten dat het vroeg of laat een keer fout loopt. En zo wijs was deze farao dus wel. Hij hield kennelijk geen rekening mee, of hij was er helemaal niet van op de hoogte, dat Egypte zijn bestaan in hoge mate te danken had aan deze Israëlieten, of althans aan die Jozef. Want als hij niet op tijd die graanschuren gebouwd had, zal ik maar zeggen, in de tijd, dan zou ook Egypte getroffen zijn door de hongersnood. Maar ja, dat telt niet en daar wist hij kennelijk ook niks van. Want die is ook al aardig. U weet hoe het in Egypte ging? En zo gaat het ook in de menselijke geschiedenis, in de geschiedenis van volkeren. Vroeg of laat wordt de macht verstoord, komt er een ander volk binnen en neemt de macht over. Vandaar dat de geschiedenis van Egypte wordt ingedeeld in dynastieën die genummerd worden. Heb je dat? In de zoveelste dynastie. Die duurt een paar generaties en dan komt er weer een andere dynastie. Dat komt omdat een andere familie of zelfs een heel ander volk de macht overneemt. En gewoon zegt, laat maar zitten, we nemen de macht over staatsgreep, of het was een oorlogshandeling, of wat het maar was. En dan begint er een andere dynastie. In Israël had je dat ook, want het Tienstammenrijk kent, ik meen uit mijn hoofd, 7 verschillende dynastieën. 7 verschillende koningshuizen. Gewoonlijk werden die huizen dan uitgemoord door een andere familie en die nam dan de macht over. Zo ging dat. Dat wil zeggen, hoezo stabiliteit? Hoezo rechten laten gelden? Dat beweegt constant. Zie? En wat die Israëlieten betreft, nog een keer. Even wat rekenwerk, want we maken het vandaag een beetje moeilijk. Bij de uittocht uit Egypte, ik meen dat er staat in hoofdstuk 12... Exodus 12, vers 40. De tijd nu der woning die de kinderen Israëls in Egypte gewoond hebben is 400 jaren en 30 jaren. En het geschiedde ten einde van de 430 jaren, zo is het even op dezelfde dag geschied dat al de heren des heren uit Egypteland gegaan zijn. Daar staat 430 jaren, maar het probleem is dat men 430 jaar tot op dezelfde dag zou moeten rekenen vanaf de roeping van Abraham. Wat er met het vers aan de hand is, nou ja, er zijn 2 mogelijkheden. De een is het getal wordt dubbel gerekend. En de andere is dat er had moeten staan dat de kinderen Israëls in Canaan en Egypte gewoond hebben. Die manuscripten bestaan namelijk ook wat zo staat. En dan klopt het. Want het is 430 jaar na het verbond met Abraham. Het is 400 jaar na de spening van Isaac. Want tot vader Abraham werd gezegd dat zijn zaad, impliciet Isaac, vreemdelingen zou zijn in het land dat het hunne niet was, 400 jaren. Maar ook in Canaan leefden ze in een land dat het hunne niet was. Dat was niet alleen maar Egypte. En de spening van Isaac was 30 jaar inderdaad na de roeping van Abraham. Met andere woorden, wat ik probeer te vertellen, is dat in de praktijk, want je kunt die geslachtsrekeningen en de leeftijden nazoeken, dat in de praktijk 215 jaar exact passeerde. Vanaf het verbond met Abraham op 75-jarige leeftijd, tot aan dat Jacob op 130-jarige leeftijd naar Egypte ging. 215 jaar. Dat is precies de helft van 430 jaar. Met andere woorden, ze zijn dus daarna 215 jaar in Egypte geweest. Vanaf dat Jacob er naartoe ging tot aan de uittocht. Is 215 jaar. Heb je dat? De laatste 40 jaar daarvan waren de 40 jaar dat Mozes was in Midian. En de ene laatste 40 jaar waren de jaren vanaf de geboorte van Mozes tot aan het moment dat hij dacht dat hij Israël zou verlossen en die Egyptenaar doodsloeg, maar dat was een misrekening. Het ging niet door. 80 jaar. Dus als je wil weten hoe lang ze hier in Egypte zijn, hier in Exodus 1 en 2, dan moet je dus van die 215 nog 80 aftrekken. Toch? Dan wil zeggen dat wij bij de geboorte van Mozes zijn 135 jaar nadat Jacob en de familie in Egypte kwam. U merkt, ik ben nog van voor Kals en de Mammoetwet. Wij leerden nog gewoon hoofdrekenen. Alleen leerden we er niet bij dat je er ook nog tegelijkertijd doorheen kon praten. Dus het is wat moeilijk voor me, maar ik wacht altijd op correctie. Maar 135 jaar. Dat wil zeggen, in maximaal 135 jaar zijn we bij de geboorte van Mozes. En dus voor die tijd zijn we al bij die farao die dan zegt, dit volk wordt te groot. Maar die 135 jaar beginnen met pak een beetje 74, 75 mannen. Alleen de mannen geteld. En inmiddels wordt het een volk waar Egypte bang voor is. Dan moet het zich wel enorm vermenigvuldigd hebben. Nou ja, dan zeg ik, dat stond er toch ook. Weet ik hoe vaak. Alleen al in vers 7. En dan is dat nog niks nieuws. Want dat heeft de Heer gezegd meerdere keren tegen Abraham. Ik zal u gans even vermenigvuldigen. Gij zult uitbreken in menigte. En hoe dat maar heette. Menigmaal werd het gezegd tot Abraham. Hetzelfde is gezegd tot Sarah. En in de volgende generatie is het menigmaal herhaald aan Isaac. En aan zijn vrouw Rebecca. Door haar broers en de vader. Echt wel. En daarna is het herhaald aan Jacob. En vervolgens is het herhaald in ieder geval aan de zonen van Jozef. Ephraim en Manasse. Maar in het algemeen aan Israël. De Heer zei, nee, ik zal u maken tot een groot volk, tot vele volkeren, vele koningen en wat het dan was allemaal. En of Israël nou gehoorzaam aan de Heer was of niet, ja, dat speelt hier eigenlijk niet eens nog een rol. Officieel niet tenminste, maar ze hebben zich zwaar vermenigvuldigd en dat is ook altijd zo gebleven. En zal ik u dan nog eens wat zeggen? Als de farao er niks aan gedaan had, dan zouden ze zich ook vermenigvuldigd hebben en dan zou Egypte te klein voor hen geworden zijn. In elk geval, na 215 jaar trekken ze het land uit, dan worden ze geteld, ik meen 601.000 of zoiets. 603.000, weet ik niet meer. Ik ben altijd in de war met die twee tellingen. Eén was bij de uitgang uit Egypte en de andere was bij de ingang in Canaan. In de woestijn zijn ze niet erg gegroeid. Dat is heel merkwaardig, want het is de enige periode in de geschiedenis waarin het vermenigvuldigen niet al te succesrijk was. Maar ik zal u wat anders vertellen. Heb u enig idee hoe groot het beloofde land is? Nee, het land zoals ze het bezeten hebben ooit. Enig idee hoe groot de staat Israël is? Zonder de bezette gebieden, want zo noemt men dat in onderricht, is het ongeveer de helft van Nederland. En met alles wat ze in het verleden in bezit hebben gehad, ik bedoel, op die kaartjes waar de stamgebieden vermeld zijn. U weet, want in Joshua wordt vermeld waar die stammen dan allemaal woonden. Nou, dan kom je als meezit iets van... Als meezit kom je iets als twee keer Nederland. Zoiets als de Benelux. En dan moet je een volk hebben dat zich vermenigvuldigende vermenigvuldigt. En uitbreekt in menigte. Waar laat je al die mensen? Kortom, ik probeer te zeggen dat vanaf het allereerste begin Israël aan het vermenigvuldigen geweest is en aan het migreren geweest is. En het hele verschijnsel dat je in die 40 jaar in de woestijn, dat zijn toch, nou ja, als je er werk van maakt van het vermenigvuldigen, zijn twee generaties. Maar goed, anderhalf dan. Voor mijn part één generatie, dan had het toch een paar keer zoveel volk moeten zijn dat uit de woestijn het beloofde land zou binnengaan. En de enige reden waarom dat niet het geval is, is een zeer voor de hand liggende. De reden is dat er heel wat Israëlieten waren die gedacht hebben van ja, maar als het zo moet, doe ik niet mee. Die zijn gewoon de hort opgegaan. U weet wat een hort is? Want het is aantoonbaar dat Israëlieten bij gelegenheid uit Egypte weggegaan zijn naar het noorden, rechtstreeks, per schip. Die dus aankwamen in wat we tegenwoordig Griekenland noemen. En ze worden geacht de meest oorspronkelijke bewoners eigenlijk te zijn van dat land. Een ander deel is meteen niet naar het noorden gegaan, maar naar het westen gegaan. En er is een land dat naar hen genoemd wordt tot vandaag. Dat heet het Iberisch Schiereiland. Als je dat opschrijft in het Hebreeuws, staat er gewoon het Hebreeuwse Schiereiland. Kan het ook niet helpen. Want Iberisch, dat is gewoon Hebreeuws. Het zijn Hebreeën die zich daar gevestigd hebben van oudsher. Later kwamen daar nog Kelten bij, maar het waren ook Israëlieten. Vele eeuwen later. Maar dat ga ik u allemaal niet vertellen. Maar ze zijn altijd aan het zwerven geweest. En bij de uittocht uit Egypte volgt daarna die hele kwestie met Biliam. En daarna, laat ik zeggen, de hoererij van het volk Israël. En toen werden de 3000 mannen gedood en wat het maar was. En dat verhaal van Pinehas die dan, in die, wat het maar was ook alweer, en noem maar op. En daarna lees je dat iemand zei, laat ons een hoofd stellen. Laat ons één hoofd aanstellen buiten Mozes. En onder dienstleiding gaan we er vandoor, gaan we weg. Doen we niet meer mee. En dat is zo van belang geweest dat het later in het Oude Testament nog aangehaald wordt. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat ook daadwerkelijk gedaan hebben. En dat dat de belangrijkste reden is waarom de stam van Simeon notabene meer dan gehalveerd was op het moment dat ze in Canaan aankwamen. Waar zijn die lui gebleven? Ik heb hier de cijfers niet bij de hand, ik doe dat wat uit het hoofd. Want ik vind het niet zo'n punt, maar ik bedoelde me op te wijzen dat het volk altijd aan het zwerven geweest is. En als je dan later bij de rechter aankomt, dan beklaagt Deborah zich in hoofdstuk 5. En zegt, nou hebben we een strijd geleverd. Dat waren mannen van alle stammen van Israël. Maar waar waren nou die mannen van Dan? Stam van Dan. Ze zegt, ja die waren er niet, die waren op hun schepen. En dan denkt men dat die op boombootjes woonden, ergens in een gracht of zoiets. Maar de stam van Dan had beschikking over de haven van Joppe. Dat is in het gebied van de stam van Dan. Dat is een zeehaven. En ze hadden bovendien maar een klein stukje grond. Verhoudingsgewijs blijkbaar. Dat als ze naar een beetje vermenigvuldigen, dan moeten ze toch weg zien te wezen. Dat hebben ze ook gedaan. Per schip. Dat wil zeggen, ze zijn de zee opgegaan. Handel drijven. En we beschouwen ze als onderdeel van de zeevolken. En eventueel als de Foniciërs, als je het lekker door elkaar gooit. De Danaan. De Tuatha de Danaan zijn de eerste bewoners van Ierland. Nou, eerst Scandinavië trouwens en vandaar alsnog naar Ierland. Denen. Maar ze waren er toen al niet, waren weg. En dan kom je later in Richter, in de latere hoofdstukken. En daar staat een heel verhaal over diezelfde stam van dan. Die zeggen, ja jongens, maar het wordt ons hier nog steeds te krap. Dat staat er niet bij, zeg ik. Maar het wordt ons hier te krap, dat staat er wel. We gaan er vandoor, we hebben te weinig grondgebied voor onze stam. Met een heel gezelschap trokken ze naar het noorden. En veroverden daar de stad Laïs. En noemden die stad voortaan dan. Want dat is de eigenaardige gewoonte gebleken van de stam van dan. Overal waar ze komen, alles noemen ze dan. Heb je dat? Ook Denemarken heet dan dus zo. Ja, dat klopt. En sindsdien ligt dan in het noorden als een grenspost van Israël. En heet het land van Dan tot Beersheba. Als de meest noordelijke plaats. Maar het was niet het stamgebied van dan. Ze waren te groot om erin te wonen. En van die stam van dan hoor je het nog. Ik heb ook idee wel waarom wij dat horen en waarom die dingen nog in de Bijbel staan. Maar ik ben tegelijkertijd van mening dat het exemplarisch is. Dat wil zeggen dat andere stammen hetzelfde gedaan hebben en zich verspreid hebben. Zodanig dat er nog maar iets van enkele duizenden inwoners van Israël over waren toen de toenmalige hoofdstad van Samaria verwoest werd en officieel het hele volk werd weggevoerd. Maar het waren maar een paar duizend man. De rest was weg. Op tijd wegwezen. En ze hadden een kolonie in ieder geval rondom heel de Middellandse Zee. Inclusief Carthago, inderdaad, ja. Maar goed. Maar veel verder dan dat. Ze bevoeren de zeeën en ze worden aangezien voor Foeniciërs. Wat juist is, want dat betekent bewoners van de oostkust van de Middellandse Zee. Maar ze hebben dus altijd gezworven. En nu heb ik het nog niet gehad over de officiële ballingschap. Het deel dat namelijk is weggevoerd in Assyrische ballingschap. En het andere deel wat voor die tijd al weggevlucht was naar het noorden. Dus naar Zuid-Europa. In de richting van de Caucasus, maar ook in de richting van de Balkan. Hebben u dat nog? Wat hebben ze daar gedaan in die ballingschap? Wat denkt u? Wat ze altijd doen. Vermenigvuldigen. Meer dan welk ander volk ook. En dan krijg je dus automatisch dat het spulletje uitdijdt. En dan de buitenposten moeten steeds verder wegtrekken. Zo is dat gegaan. Ook naar het westen, naar het noorden, naar het westen, naar het oosten. Alleen in het oosten zijn ze uiteindelijk ook weer verjaagd. Toen moesten ze alsnog naar het westen. Dus staat in onze geschiedenisboeken een periode van pak een beetje een jaartje of 300-400. Afhankelijk van hoe nauwkeurig je rekent. En we noemen dat de grote volksverhuizing. Maar wie waren dat die aan het verhuizen waren dan? In ieder geval volkeren. En ze kwamen allemaal hier naar West-Europa. Dat staat gewoon in je geschiedenisboek. Van school. Van voor Kals dan, hè. Voor de Mammoetwet bedoel ik. Want tegenwoordig bestaan er geen geschiedenisboeken meer, geloof ik, voor school. Ik heb ze niet kunnen vinden, tenminste. Maar ik hoop maar dat ik ernaast zit. Maar dat staat er. Het kwamen allemaal uit het oosten. Waar vandaan? Ja, dat weten we niet. Vanaf die steppen daar ergens uit de mist kwamen ze opduiken. Dat zie je anders alleen maar in films. Maar er staat dan in het boek. Ze weten niet waar dat vandaan komt. Dat willen ze niet weten. Maar het gaat over Israël. Uit het Midden-Oosten. Over de Caucasus. En maar daar woonde inmiddels al lang volk. Familie. En het werd dus weer voortgestuurd. En in vlagen kwam dat allemaal zwervend naar West-Europa, waar in die dagen nauwelijks iemand woonde. En zo zijn wij hier terechtgekomen. Ik mag niet wij zeggen, geloof ik, maar ik heb geen ander persoonlijk voornaamwoord. Wat moet ik dan zeggen, men? Wat wij dus traditioneel autochtone Nederlanders noemen, of West-Europeanen, of gewoon Europeanen. Ja, die zijn hier zo gekomen, maar het waren Israëlieten. Uit de diverse stammen en ze droegen de namen ook nog mee. Ik krijg steeds meer begrip voor de woorden van onze koningin, die het zich liet ontvallen dat er geen autochtone Nederlanders bestaan. Het hangt er maar vanaf hoe ver je terugrekent. Maar wij zijn hier ook maar als onze voorouders zijn hier ook maar als een soort vluchteling is wat overdreven. Maar als asielzoeker zijn we hier allemaal terechtgekomen. Dat is het verhaal van de grote volksverhuizing. En wat hier toen woonde, dat waren eigenlijk ook Israëlieten onder de naam Kelten. Maar die zijn dan ook inderdaad weer verdreven. Nog verderop naar het westen. Zo is dat gegaan. U zegt verder naar het westen, dus Engeland. Nou ja, Engeland had je eerst die Kelten. Daarna kwamen de Angelsaksen in de dagen van de grote volksverhuizing. Want die gingen bij Katwijk of waar het maar was, gingen ze scheep. En dan staken ze de Noordzee over. En dat je de invallende Saksen daarin. In Brittannië heette dat. En verjoegen daar de Kelten. U weet wel van Ivanhoe. Oh nee, niet van Ivanhoe. Van Arthur. Enzovoorts. Hè? En raad eens wat. De Saksen hebben het daarover genomen. Toen kwamen de Denen uit het noorden. Die hebben het ook overgenomen. Ergens in de 8e eeuw, geloof ik, als ik het goed heb. Het is wat lang geleden en mijn herinnering gaat achteruit. Hè? Maar zoiets. En toen dacht je, nou is het rustig. En toen kwamen de Normannen, dat wil zeggen de Normandiërs. Die kwamen sowieso uit het noorden als Scandinaviërs en vestigden zich in die westpunt van Frankrijk dat daarin genoemd is. Normandiërs, Normannen met hun eigen staat. En op een gegeven moment, 1066, die weet ik uit mijn hoofd, staken ze over onder leiding van Willem, de veroveraar dus, hè, de conqueror, en staken over en namen daar alsnog de macht over. En sindsdien is het rustig gebleven daar. De Duitsers hebben het ook nog geprobeerd, dat is nooit gelukt. Zover gaat het niet. Maar hoezo autochtone bevolking, hoezo grenzen dicht? Het is overspoeld geworden met verschillende volkeren. Dat het allemaal Israëlitische waren, kan ik niet nalaten erbij te zeggen. Maar wat ik wel probeer te vertellen, is dat als er dan al volksverhuizingen waren in het verleden, betrof dat in de eerste plaats Israël. Om voor de hand liggende redenen, ze hadden veel te weinig plek. Was het dan niet de bedoeling dat ze binnen de grenzen van Canaan zouden blijven? Volgende punt. Binnen Israël had je ook een Levitisch volk. Had je ook een priesterlijk volk. Dat was de stam van Levi. Waarvan dan een van de drie families, namelijk die van Aaron, officieel het priesterambt vervulde, maar het heet het Levitisch priesterambt, genoemd naar de hele stam. En de hele stam van Levi, die had niet een eigen stamgebied, en het was ook niet de bedoeling dus dat ze in een eigen stamgebied zouden wonen. Ze hadden wel eigen bezittingen, dat wil zeggen eigen steden, Levitische steden. Maar geen eigen stamgebied, want de Levieten, inclusief dus de Levitische priesters, hadden primair de verantwoordelijkheid om te doen wat Israël moest doen, het woord van God te bewaren. En voor dat doel woonden de Levieten, dan wel de priesters, verspreid onder heel het volk. Opdat overal, zal ik maar zeggen, op elke hoek van de straat of waar het maar was, zou wel ergens een priester wonen aan wie je kon vragen, hoe zit het met het woord van God? Hoe zit het met de wet? Enzovoorts. Zo wordt het beschreven in de Bijbel, ik verzin dat niet, zo staat het in de Bijbel. Moest overal een priester zijn. Elia wordt er dus inderdaad van verdacht een priester geweest te zijn, staat er niet bij. Maar hij is een beetje kenmerkend voor wat van een priester verwacht werd. Hij woonde ergens en als er iets aan de hand was, kwamen ze bij hem aan de deur. Met vragen of problemen of wat het maar was. Nou, als dat geldt voor de priesterlijke stam, dat die verspreid zou wonen onder alle stammen van Israël, dan ligt het toch voor de hand te denken op zijn minst, dat als Israël in zijn geheel een priesterlijk volk is, dat het zou wonen verspreid onder alle volken en daarmee over heel de wereld. En dat is in de praktijk in ieder geval gebeurd. Op verschillende wijzen. Maar tot in onze dagen vind je ze overal. En hoewel wij West-Europa eigenlijk in de praktijk beschouwen als hun moederland, moet ik u zeggen, nou ja, het is daar waar ze verzameld zijn geworden ooit. zo in het begin van onze jaartelling dan wel bedeling. Maar van daaruit zijn ze toch heus weer verder getrokken en uitgezworven over de hele wereld. En je vindt ze over de hele wereld. En ze zijn inderdaad dominant geweest. En christelijk volk bij uitstek. Ik bedoel, niet dat het zulke goede christenen waren, maar andersom gezien en van buitenaf gezien. Christendom is de godsdienst van wat men noemt de blanken, dan wel van de Europeans. En als men wat heeft tegen de blanken, dan wel tegen de Europeanen, dan wel de Caucasiërs, die vind ik altijd leuk. De Caucasiërs, als men er wat tegen heeft, ja, dan heeft men ook wat tegen hun godsdienst. Dat is het punt. En op het moment dat dat volk zijn kracht verliest, valt het logischerwijze ten prooi aan de tegenstander. Want de belofte van God is, ik zal met u zijn, ik zal u zegenen, waar u ook bent, waar u ook uw voet zal zetten, wat het maar was allemaal, als je mijn woord bewaart. Hoe goed je het dan moet bewaren staat er niet bij, maar als je mijn woord maar bewaart. En waar je dat loslaat, daar zal ik u loslaten en zal ik mijn aangezicht verbergen. En ik denk dat dat de beste beschrijving is van de hele actualiteit, eigenlijk. Meer wil ik daar ook eigenlijk niet over zeggen. Want ja, ik ben geen doemdenker. Helemaal niet, ik heb alleen mijn Bijbel, het profetisch woord. En dat is het dan. En we hebben een zeer positieve boodschap, namelijk the king is coming. De echte koning uit het huis van Israël. En die zal een Israëlitisch wereldrijk brengen over heel de wereld. Dat dat met kracht en geweld gepaard zal gaan. Ja, en dat het voldoende heeft met het zwaard en de honger en de pestilentie en wat het allemaal maar was. Dat is ook zo. Het enige wat ik niet weet is wat wij daar nog van zullen meemaken en wat niet. Maar ik weet ook dat onze hele bedeling beschreven wordt. Als gij zult horen van hongersnoden, aardbevingen, oorlogen, het ene volk zal tegen het andere opstaan en krijg. En dat soort dingen meer. Ik bedoel te zeggen dat het helemaal niet zo abnormaal is wat in onze dagen gebeurt. Dat ten eerste en bovendien Nederland. Ja, we hebben hier, wie heeft hier allemaal niet de macht uitgeoefend? De hunnen, of niet? Nou ja, iedereen zo'n beetje. En in ieder geval, we zijn overgeleverd geweest aan de macht van zowel Duitsland als Frankrijk als Spanje en Schiedam, geloof ik, zei de man. Maar toen maar weer, dat is allemaal geweest en die zijn er allemaal weer uitgeknikkerd, gebonjourd, maar hier in Nederland is dat. We hebben een aantrekkingskracht daarop. Dat komt omdat we het laagste deel zijn van de wereld ongeveer. En alles loopt dus automatisch hier naartoe. Dat is het eigenlijk, hè. Ja, dat komt ook omdat al die rivieren hier uitkomen, dat weet ik wel. Maar het heeft een soort aantrekkingskracht. En niet alleen blijkt dat uit de geschiedenis van de volksverhuizingen, maar ook daarna is dat nog gebeurd, hè. Want Nederland is volgelopen met Zwitsers, met Duitsers. Zou je gedacht zijn hoeveel Nederlanders een Duitse adreskundige achternaam hebben? Nee, het is van Essen enzovoorts. Hè? En Essen is een plaats in Duitsland, hè? Of ze heten van Keulen. En dat is een plaats in Duitsland, dat weet u toch, hè? Ik heb het rijtje niet bij de hand, maar dat neemt de hele avond, hoor. Op deze wijze. Dan hebben we nog lui die natuurlijk uit Frankrijk komen. En dat waren niet alleen maar hugenoten, hoor. Het waren ook soldaten trouwens. Maar vooruit maar weer. Uit Frankrijk. En niet te vergeten uit Vlaanderen. Want zal je gedacht zijn hoeveel Nederlanders een Vlaamse achternaam hebben. Dat is vanwege de Unie van Atrecht en de val van Antwerpen enzovoorts. En die kwamen allemaal hierheen en toen ontstond hier in Nederland de Gouden Eeuw. Dankzij al die Belgen. Dat kan je je nou niet meer voorstellen. Die moet ik eruit knippen. Maar goed. Maar zoiets. Ik bedoel, uit het buitenland, daar is op zich niks bijzonders aan. Het enige bijzonder is, en dat kan ik niet nalaten u te zeggen, is dat dan toch in onze dagen iets gebeurd waar West-Europa de eeuwen door problemen mee gehad heeft. Dat is namelijk met de Moren, ook bekend als de muzulmannen. En ik gebruik de oude termen, ik zou niet weten waarom ze niet alsnog van toepassing zijn, omdat dat de geschiedenis is. Sinds Mohammed is het strijden nooit gestopt. En Mohammed was de man die oorlogen voerde. En de daaropvolgende kalifen hebben dat ook gedaan. En zeer snel. En ze hebben eigenlijk binnen één generatie, nou binnen één eeuw zal ik dan maar zeggen, ik zal het ruim houden, hebben ze, nou ja, de hele omgeving, heel het Midden-Oosten veroverd en heel Noord-Afrika overigens. En inmiddels waren ze in Spanje. Dat hebben ze helemaal onder de voet gelopen. Tot halverwege Frankrijk. En toen werden ze tegengehouden, gestopt. En dan ben je, wanneer ben je dan? Dan ben je in 700 zoveel, denk ik. Bij Carlo Martel. Ik schat rond 1700. Het moet iets later geweest zijn, denk ik zo. Maar u weet, ik ben slecht in jaartallen. Maar dat is maar een jaartje of 100 na Mohammed dus, hè. En ze zouden heel Europa onder de voet gelopen hebben, waar het niet dat Kareltje ze tegengehouden heeft. Met alle respect voor Carlo Martel, overigens. Die heeft ze tegengehouden en daarna kwam het rijk op van de Karolingers, van Karel de Grote en wat het maar was, dankzij de stop op de Moren. En het heeft nog daarna geduurd tot officieel 1492, dat weet ik toevallig. Dat was namelijk Columbus, juist. Want in dat jaar van Columbus, in dat jaar werden de Moren definitief verslagen helemaal in het zuiden van Spanje. En toen was het erover. Maar dat is rond 1500. Dat is bijna 800 jaar na Karel Martel. Heb u dat? Hoe lang het geduurd heeft voordat we ze kwijt waren. En raad is, want die deur zat toen even dicht. En toen kwamen ze via de andere deur. Uit het oosten. Tot halverwege Oostenrijk. En dan ben ik in de 17e, zelfs 18e eeuw. Dat is nog maar kort geleden. En toen zijn ze ternauwernood tegengehouden, zo ongeveer ter hoogte van Wenen. Maar de islamitische invloed daar in het gebied daarachter is nog steeds groot en oorzaak van alle problemen die daar liggen. Want die strijd tussen die volkeren, dat wil men niet weten, hier in West-Europa is wel degelijk een strijd tegen de islam in de praktijk. Dat was trouwens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, Nederlands-Indië tegen Nederland ook. Dat was gewoon de islam tegen het christelijke Nederland. Maar dat staat niet in je geschiedenisboekjes, maar dat was het wel. En de blanken werden gewoon uitgeroeid. Vanwege de jihad. Ik bedoel, het is altijd zo geweest. En een strijd, een volksverhuizing die in de praktijk gericht zijn in de latere eeuwen tegen die christenen. Die van huis uit een hoge mate Israëlieten zijn en zelf vanuit het oosten komen. Beslot, daar is de mens geschapen, van daaruit heeft hij zich verspreid over de aarde. Dus het is migratie. En ik kan het niet nalaten dan ook eraan toe te voegen dat hoe dit verhaal ook zijn mogen, u en ik als kinderen gods, ongeacht waar we vandaan komen, of een Duitse, Franse of Belgische achternaam hebben, of een Scandinavische of wat er bewezen mag, wij zijn sowieso allochtonen. Hier. Ook hier in Oldebroek. Oldebroek dat trouwens gebouwd is door Hollanders. Want het heet eigenlijk Hollanderbroek. Van oudsher. Dus hier wonen dus ook allochtonen. Dat zijn geen Veluwenaren of zo hoor. Ik heb het pas nog nagekeken in de adreskundige encyclopie. Daar staat het keurig allemaal in hoe dat gegaan is. Hollanders. Hollanderbroek. Later verbasterd, want men wil het niet meer weten. Maar ik neem je even mee naar een schriftgedeelte dat me dan zo te binnen schiet. Daar zijn er veel meer van, maar ik neem je mee naar 1 Petrus. En ik wijs eerst op het verband. Want de aardigheid is dat in 1 Petrus, dus 1 Petrus 2. In het gedeelte tot en met vers 10 worden de uitspraken over Israël uit Exodus 19 op u en mij van toepassing gebracht. Voor alle duidelijkheid, ik bedoel op grond van geloof. Want er staat u die gelooft, vers 7. En tot u die gelooft wordt gezegd, gij zijt een uitverkoren geslacht in vers 9, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat heeft een Israëlitische achtergrond waar ik vandaag niet op inga, maar het gaat in ieder geval over ons. Want wij worden geacht dat woord te bewaren. Maar daarmee en daardoor worden wij met Israël in elk geval geïdentificeerd. En daarmee zijn we ineens een volk dat er niet meer bij hoort. Nou ja, wel bij de Heer, maar niet meer bij de wereld. En dat is vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners, gasten en allochtonen. Ik geloof dat dat er echt staat trouwens, hoor, dat woord. Maar dat weet ik zo uit het hoofd zo gauw niet. Maar. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel en houdt uw wandel eerlijk, dat wil zeggen eervol, met ere, onder de heidenen, waar we dus niet bij horen en wij zijn dus vreemdelingen te midden van de heidenen. En ik zal u zeggen wat mijn grote probleem is in dit soort thema's. Het idee namelijk dat wat ik altijd beschouwd heb, om een heleboel redenen, als een christelijk land, Nederland, dan moet ik ineens beschouwen als heidenen, als een onchristelijk land, waarbij ik ineens hier een vreemdeling geworden ben. Nou heb ik het misschien verkeerd gezien in het verleden, dat zou kunnen. Maar ja, kijk, ik ben opgegroeid, dat weet die voorkals, ja. Maar na de Tweede Wereldoorlog. En wij moesten dus op 3-jarige leeftijd. Nee, dat kan niet. Het is 4-jarige leeftijd geweest dan, op de kleuterschool. En dan moesten wij allerlei liedjes met elkaar zingen, met alle kinderen van heel Bodegraven verzameld, van alle scholen. Christelijk en openbare school, ja. Verzameld rondom de trap van het gemeentehuis in Bodegraven, aan de Tolstraat, dat is toen nog. En dan moesten wij zingen, wie Nederlands bloed in de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij. En Hollands vlag, je bent mijn glorie, als ik je zie aan vreemde kust, o schitterende kleuren van Nederlands vlag, wat wappert gij weer in de vloed, en waar de blanke top der duinen. En o Nederland, let op je zaak, want het was oude spelling. En oh ja, en ook Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Maar dat was een beetje moeilijk in 1949. Maar niettemin, dus ja, christelijk. Wij wisten ook precies dat er enkele adressen waren in Bodegraven waar ongelovige mensen woonden. Wij als kinderen wisten dat. Daar liepen wij er langs en heel voorzichtig langs het raam. Want hier wonen ongelovigen. Echt waar. Ja, je had dus de indruk van het was een christelijk land. En je had er, hadden me nog meer liederen te binnen moeten schieten die inderdaad Nederland, God, Nederland en Oranje met elkaar verenigen. Op de manier van bijvoorbeeld Isaac da Costa, die notabene nog Joods was ook. En dus afkomstig uit Portugal. Maar vooruit maar weer. Maar christelijk enzovoorts. En ja, daar leef je dan in. En toen werd ik een keer wakker en toen ineens was Nederland niet meer een christelijk land. Wanneer dat gebeurd is, weet ik niet, dat heb ik niet in de gaten gehad. Maar zo zit dat dan. Waarna de vraag is, en moet je dat land dan beschermen? Want het begrip vaderland hebben ook ongelovigen in Nederland al lang afgeschaft. Hè? Dat weet u toch, hè? Dat bestaat niet meer. Want als je een vaderland hebt, ben je nationalistisch. En als je nationalistisch bent, dan ben je een gevaar. Want dat is allemaal weg. Dat mag niet meer. Want dat is bedreigend. Enzovoorts. En dus zijn we alles kwijt. En nou beginnen mensen te roepen, we moeten het beschermen. En dan moet je eigenlijk, zou ik eigenlijk moeten vragen, wat wou je beschermen dan? Wat is het dan waarvoor je nog vechten wil? Wat heb je te verliezen? En er zijn er die in alle ernst zeggen, nee, we hebben niks te verliezen. We hebben niks meer, zet de grenzen maar open, haal die hekken maar weg. En de Bijbel zegt, of de Heer zegt tot Israël, ik zal u zijn tot afwijding. Ik zal de hekken weghalen, ik zal de muur eromheen weghalen, ik haal de toren weg en de wijngaard, Jesaja 5. Je zult zijn tot afwijding. Dat wil zeggen, het wild gedierte zal de wijngaard verderven enzovoorts. Nou ja, dat is wat gewoon in West-Europa gebeurt. Men heeft eerst de eigen waarde genihileerd, dat wil zeggen, tot niets teruggebracht. En weet nou niet meer wat we eigenlijk zijn voor een land en waarom we eigenlijk bestaan en waarom de Rijk omheen zou moeten. En toen, het was Juliana, ik roep altijd Wilhelmina, maar het was Juliana in 1950, die riep Nederland is vol. Overvol, zei ze. Ja, toen had ze het over een ander Nederland dan het Nederland van vandaag. Niettemin is het nog steeds vol. Als de kans zag, dan ging ik ook weg. Dat meen ik serieus. Ja, maar die kans zie ik ook niet, dus vooruit maar weer. En soms denk ik, après nous l'illusie, zal onze tijd wel uitduren. Maar dat weet ik ook niet of dat waar is. Dus je raakt ontheemd en men vraagt zich af of die asielzoekers, of die zich hier in Nederland wel kunnen thuisvoelen en kunnen aarden en aanpassen enzovoorts. Maar ik wacht op de dag dat ze mij komen vragen, bij een bevolkingsonderzoek aan de deur, dat ze mij vragen of ik een beetje als autochtone Nederlander hier een beetje in Nederland kan aarden en me daar thuis voel. En dan moet ik toch een paar lelijke dingen zeggen. Want ik voel me er niet thuis en ernstig bedreigd. Maar ja, daarna kun je zeggen, maar dat is eigenlijk van oudsher de positie officieel van elke christen in de wereld. Niet thuis. En dat meen ik serieus. Dat we een tijd achter ons hebben, in Nederland met name, van betrekkelijke rust. Zoals onze broeder al zei, wij kunnen in alle rust nog inderdaad bijeenkomen, het woord van God openen. Ja, maar toch is het niet normaal. Al weet ik niet beter, maar dan nog, het is niet normaal. Sterker nog, het is zelfs fout gegaan toen het normaal werd met het christendom. Dat was toen Constantijn de Grote officieel zich bekeerde tot het christendom en binnen de kortste keren was het christendom tot staatsgodsdienst uitgeroepen. En daar ging het fout met het christendom. Toen werd het een wereldsysteem en we zijn er nooit meer van afgekomen. Dan ben ik serieus. Dat is het ontstaan van de Rooms-Katholieke Kerk en alle gevolgen daarvan. Het is nooit meer goed gekomen, ook niet in de Reformatie. Zie? En in onze dagen heeft de overheid de godsdienst losgelaten. En christendom is niet meer staatsgodsdienst. En zo hoort het eigenlijk en nou voelen we ons bedreigd. Ik denk dat je daar dan maar mee moet leven. En dat het een normale situatie is van het kind van God. En dat het je zorgen baart voor het land waar je in woont. Ja, dat heb ik ook, ja. Want ik ben toch wel een beetje nationalistisch, wel. Maar aan de andere kant, wij zijn hemelburgers geworden. En al dit hier op aarde, dat is altijd of de wind komt van links of van rechts. Maar je hebt er altijd hinder van. Het ziet er niet goed uit, denk ik. Maar voor heel de wereld niet. Maar ons burgerschap, dat is waar Petrus het over heeft. En die zegt, wij zijn hier op aarde vreemdelingen. En ik zeg altijd, kijk de oude liederenbundels maar na. Daar heb je een christelijke traditie toch van vele eeuwen. Dat gaat altijd over, ik bewoon een andere wereld. Of ik ben hier een pelgrim. Verkeerde toepassing van de term, maar we weten wat eronder verstaan wordt. We zijn hier op doorreis, we zijn voorbijgangers. En ook al zouden we dat liever anders willen, ik wel tenminste, dan nog verandert het er niks aan. Zo is het. Dit is onze wereld niet, wij horen er niet bij. Maar wij staan vanaf afstand te kijken hoe het zaakje naar de Filistijnen gaat. En ik zei Filistijnen, maar u weet wat ik bedoel, vanzelfsprekend. Want dat is echt wat gaat gebeuren. En daarvan zijn we overtuigd. Mede omdat het de volstrekte vervulling is van het profetisch woord. Zo zou het gaan. Zie? En wat daar vanuit het Midden-Oosten allemaal gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat het leidt tot de komst van de antichrist. En dat zijn beetje langzamerhand gespreid wordt. En dat het de basis is van een wereldrijk dat daadwerkelijk gaat komen. Waarschijnlijk inclusief de sharia. Want zo spreekt de Bijbel daarover. Niet om je angst aan te jagen, maar wel om te zeggen, je kan er toch niks aan doen, het heeft geen enkele zin. Wat wij zouden doen, is onze verwachting stellen op de wederkomst van Christus. En of we zo lang hier op aarde zijn, dat wil zeggen of we dat naar de oude mens overleven, of we dat redden, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat wat er ook gebeurt, de wereld was altijd al in de macht van de tegenstander. En de God deze eeuw was altijd al de grote vijand van elke christen. Hoe dan ook, daar is niks nieuws bij te melden. En als er al wat nieuws en actueels te melden valt, is het eigenlijk alleen maar dit. De Heer komt spoedig. En voor die tijd gaan wij hem tegemoet. Omdat we hier vreemdelingen en bijwoners zijn. Allochtonen dus, onderweg. Maar we hebben een asiel. Dat wil zeggen, een thuis, bedoel ik. En niet maar tijdelijk, maar huis, eeuwig, in de hemel. En dat is wat wij verwachten. Als zo bezien, alles bij elkaar, zou je haast zeggen, dan is de huidige gang van zaken in de wereld een verheugend verschijnsel. Omdat het bevestigt het profetisch woord. En omdat het blijkbaar binnen afzienbare tijd zal leiden tot het vervolg van de heilsgeschiedenis hier op aarde. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij mogen horen tot dat volk voor uw naam. Dat u ons geheiligd hebt tot koningen en priesters. En dat wij een toekomst hebben, een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En aan de andere kant, we hebben ook reden om u te danken dat wij daadwerkelijk mogen waarnemen en kunnen waarnemen dat de wereld ligt in de macht van de boze. En dat daarom die wereld de onze niet is. En wat ook die wereld wellicht verhoudingsgewijs aan goeds te bieden heeft, dat het niet opweegt tegen die rijkdom van uw genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En die hield in dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld. En dat u ons deelgenoot maakt van die onzienlijke dingen die onvergankelijk zijn. En we danken u dat we daaruit mogen leven. En dat hoe dan ook wij hier op aarde vreemdelingen en bijwoners zijn. Omdat u ons gekocht en betaald hebt en medegezet hebt in de hemel om in de toekomst deel te hebben aan de openbaring van uw koninkrijk in heerlijkheid. Wij danken u voor het grote voorrecht dat wij uw woord hebben. Dat het woord bewaard is gebleven door de eeuwen heen. Dat het onvergankelijk blijkt te zijn. En dat het nog steeds kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. We danken u daarom dat we dit woord ook vrijmoedig mogen spreken, verkondigen. Maar in de eerste plaats dat we dat woord met alle vrijmoedigheid tot onszelf ter harte mogen nemen. Opdat het ons zou opbouwen als uw kinderen. Dat we zouden opgroeien tot zoonschap. En omdat het ons bekwaam zou maken om in die directe toekomst betrokken te zijn als koningen en priesters in de openbaring van uw koninkrijk in heerlijkheid. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij met uw kracht en genade en richt u ons oog op u, opdat we zouden zien op onze heiland met eer en heerlijkheid gekroond. Amen.